Gemeente, op de eerste zondag na Pasen willen wij lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En daarvan het 20e hoofdstuk. Dat gaat over de verschijning van de Heere Jezus aan de discipelen en aan Thomas. Johannes 20, de verzen 19 tot en met 31 is onze schriftlezing. En we lezen daar in Gods heilig en dierbaar woord, Johannes 20, te beginnen bij vers 19. Als het dan avond was op dezelfde eerste dag van de week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen van de Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zei tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zei wederom tot hen: vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tot hen: ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemands zonde vergeeft, die worden ze vergeven. Zo gij iemands zonden houdt, die zijn ze gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: we hebben de Heere gezien. Doch hij zei tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zei: vrede zij u lieden. Daarna zei hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zij en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tot hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zei tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Gemeente, de tekstwoorden voor de verkondiging vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte. En daarvan vers 29. Johannes 20, vers 29. En Jezus zei tot hem, dat is Thomas, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Gemeente, het thema van de preek is: Christus beveelt tot geloven zonder zien. En we zien daar een drietal zaken. Ten eerste de weldaad van dit bevel. Ten tweede de enige mogelijkheid van dit bevel. En ten derde de weg tot zaligheid van dit bevel. Christus beveelt tot geloven zonder zien. De weldaad, de enige mogelijkheid en de weg tot zaligheid van dit bevel. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, in deze dienst na Pasen staan we stil bij de verschijning van de Heere Jezus aan de discipelen en aan Thomas. Nadat op de paasmorgen, dat weten de jongens en meisjes denk ik nog wel, nadat op de paasmorgen de vrouwen, Petrus en Johannes, aan de andere discipelen hadden vermeld dat het graf was waarin de Heere lag, leeg was. En dat daarna Maria Magdalena nog is gekomen en had gezegd tot de discipelen dat zij de Heere zelf heeft gezien. Blijven de discipelen in ongeloof steken. En ze blijven bijeen, volhardend in hun ongeloof, achter gesloten deuren. Bij die vergadering van hun is Thomas niet aanwezig. En die deuren die hebben zij gesloten, staat er, uit vrees voor de Joden. Die gesloten deuren, dat samen zijn achter gesloten deuren, dat geeft bij de discipelen ook een bepaalde spanning. En daarbij was er bij de discipelen de spanning dat het graf van hun geliefde meester leeg was. En dan komt de Heere. De discipelen die hebben hem niet horen aankomen, want de deuren die waren gesloten. En ineens staat de Heere daar, in hun midden. En dat getuigt, gemeente, van het bijzondere van het opstandingslichaam van de Heere Jezus. De Heere Jezus die begroet zijn discipelen met de gebruikelijke Joodse groet, shalom, vrede. Maar nu uit de mond van de opgestane vredevorst klinkt dat shalom wel heel bijzonder. Dan krijgt het een bijzondere klank, zou je zeggen. Want er is vrede, er is shalom. Van zijn verzoenend lijden en sterven. En er is opstanding mogelijk voor allen die geloven. En dan toont hij hun zijn handen en zijn zijde. En daarmee overtuigt hij zijn discipelen dat hij dus inderdaad leeft. En als de Heere zich zo aan zijn discipelen bekend maakt, dan worden die discipelen uitermate verheugd. Hun gespannenheid die verandert in blijdschap. Hun verdriet dat verandert in vreugde. Later schrijft de evangelist Johannes in een van zijn brieven, in de eerste brief: hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. De blijdschap en de vreugde maakt dat de discipelen getuigen van de opstanding van de Heere Jezus. Daartoe beveelt de Heere hen zelf. Dan zien we ten eerste de weldaad van dit bevel. Gemeente, jonge vrienden, ik zei het al bij die, en we hebben het gelezen in de Bijbel, bij die verschijning van de Heere Jezus aan zijn discipelen, die eerste verschijning, was Thomas niet aanwezig. En de uitdrukking 1 van de 12, dat is een vaste uitdrukking voor de groep apostelen die met de Heere Jezus waren opgetrokken. En tot deze groep apostelen, tot deze groep discipelen, behoort Thomas ook. En er was nog een andere discipel, jongens en meisjes, Judas, En wat heeft hij gedaan? Die heeft de Heer Jezus verraden. En nadat hij dat gedaan heeft, heeft hij zichzelf van het leven beroofd. Dus eigenlijk zijn er nog maar 11 over. En nu Thomas in deze kring niet present is, staat er dat hij ook wel Didymus wordt genoemd. En Didymus, dat komt van het Grieks, dat is de grondtaal van het Nieuwe Testament. Dat betekent dubbel of tweeling. En Thomas, dat is geworteld in de Hebreeuwse taal. Dat komt van te oom. En dat heeft dezelfde betekenis. Je kan dus zeggen dat Thomas één van een tweeling was. Maar in ieder geval was Thomas bij die eerste verschijning van de Here aan zijn discipelen niet aanwezig. Waarom hij niet aanwezig was, dat staat niet vermeld. Mogelijk had Thomas zich teruggetrokken uit teleurstelling over de afloop van het leven van zijn heiland. Hij zal ook zodoende het getuigenis van Maria Magdalena, de vrienden uit Emmaus, van Petrus en Johannes, heeft hij dan niet vernomen. En nadat de Here aan zijn discipelen is verschenen, gaan die discipelen daar direct van getuigen. Ze gebruiken daarvoor dezelfde woorden als Maria Magdalena deed. We hebben de Here gezien. Dat zeggen ze tot Thomas. En in de reactie van Thomas worden ze herinnerd aan hun reactie op het getuigenis van de vrouwen. Want ook Thomas gelooft hen niet. Thomas die wil de Here zelf zien. En dat moet gepaard gaan met bewijzen dat hij inderdaad werkelijk de gekruisigde Here is. Hij wil de littekens zien die veroorzaakt zijn door de nagelen, door de spijkers in zijn handen. Maar dat zien van Thomas is niet genoeg. Want dat kan het misschien nog wel inbeelding zijn. Maar hij wil de littekens in de handen en in de zij van de Here Jezus ook betasten. Dat zal voor hem afdoende bewijs geven om te geloven dat hij voor de levende Here staat. En als hij die bewijzen niet krijgt, zal hij ook niet geloven. Dat wil niet zeggen, gemeente, dat Thomas een ongelovige was. Maar Thomas kon het feit van de lichamelijke opstanding van de Here niet geloven. En daarin volhardde hij. En dan verschijnt de Here Jezus op de eerste zondag na Pasen. Johannes die zegt na 8 dagen. Het is de week na de Paaszondag. En door de Joodse rekenwijze wordt de eerste dag in dat geval ook meegeteld. En opdat Thomas tijdens die eerste verschijning van de Here niet aanwezig was, is het niet verwonderlijk dat hij in zijn ongeloof verhardt. En toen de andere discipelen in hun geloof werden bevestigd, ging Thomas voort in de verharding van zijn geloof. Zijn afwezigheid in de samenkomst droeg daardoor bij aan zijn ongeloof. En gemeente, dat herinnert ons eraan dat gelovigen altijd getrouw en voortdurend de kerkdiensten, de samenkomsten dienen te bezoeken. En dat is bijzonder voor hen die nogal onstandvastig in het geloof en in het geloofsleven zijn. Want van alle zegeningen die dan gemist worden, is zeker de groei in het geloof door het gepredikte woord. Het gevaar bestaat Dat het ongeloof dan in het hart gaat groeien. En Calvijn die tekent daarbij aan dat er een hardnekkigheid van ons meester kan maken. Er treedt verachting van Gods woord op. En het band alle eerbied voor dat woord uit ons. En daarom, gemeente, moeten we ons beijveren om de willekeur van ons verstand in te binden. Om niet de deur van het geloof te sluiten en alle zin voor de ware vroomheid tot de Here uit te doven. Jonge vrienden, jongens en meisjes, dat je wordt opgeroepen getrouw de kerkelijke samenkomsten te bezoeken. Dat wordt niet gedaan dat de kerk vol zal zijn, dat de kerk vol zal blijven. Maar dat wordt gezegd en dat wordt verkondigd voor je heil, voor je zielenheil. Daarom wordt dat gedaan. Want als je daar niet getrouw in bent, kan je verachteren in het geloof, zoals dat heet. Kan je net als Thomas de zegeningen moeten missen die in die samenkomsten er zijn. Daarom is dat. Want Thomas die was bij die eerste verschijning van de Here aan zijn discipelen afwezig. En daarom moest Thomas de vreugde van de opgestane Christus missen. Hij heeft een week lang in vertwijfeling gelopen, terwijl zijn mededischipelen in vreugde mochten verkeren dat hun heiland, dat hun meester is opgestaan uit de doden. En daarbij moest Thomas de vrede van de opgestane zaligmaker missen. Dan is het ook geen wonder, gemeente, dat hij mogelijk de afgelopen week in moedeloosheid vertoefde. Terwijl hij in de vreugde van de opstanding van de Here kon verkeren. Zijn mededischipelen die hadden Christus ontmoet. In hun hart is weer de wederliefde tot Christus ontstoken. Want door de toepassing van de Heilige Geest kan je daar nou niet bepaald koud onder blijven. Je verlangt dan naar meer kennis van Christus. En je begeert een nog diepere liefde tot hem. En als de Heer je dan zo zichzelf aan je in het woord verklaart, dan verklaart de Heer door dat woord ook je hart. En zijn liefde tot jou wekt wederliefde tot hem en tot de naaste op. Hij gaat spreken tot je hart. En je hart wordt vervuld met een vurig verlangen. Dan is het geen last om naar de kerk te gaan. Moet ik nou alweer naar de kerk? Dan is het een lust om naar Gods huis te gaan. Mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst en de liefdedienst van de Here aanschouwen die hem eeuwig bewoog. Het wordt persoonlijk aan het hart toegepast. Denk maar aan die Samaritaanse vrouw. Daar zegt de Here tot haar: ik ben het die met u spreekt. En dan hoor je de Here in zijn woord tot je spreken. Je hart gaat juichen, springt op van vreugde. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat een wonder, gemeente. Om in die opgestane paasvorst God te mogen kennen als een verzoend vader. Dan ben je in leven en sterven het eigendom van deze opgestane paasvorst van Christus. Is dat uw grootste troost op aarde? Ik denk aan de jonge belijdende lidmaten die vorige week openbare geloofsbelijdenis mochten afleggen. Kan daarna zo vertwijfeld zijn in je hart dat je vragen hebt, dat je van die binnenpraters krijgt, wat we zo even gezongen hebben, dat je de nabijheid van de Here niet meer ervaart en dat je het al een week na je geloofsbelijdenis wat je hebt mogen doen al kan stormen in je hart, dat je het hoort: waar is God op wie je bouwde en aan wie je de zaak toevertrouwde? Zie daarom op die opgestane paasvorst. Loop hem aan in het gebed. Kniel voor hem en bid tot hem. Ik laat u niet gaan, tenzij gij me zegent. Ja, en dan zijn er ook mensen, net als Thomas, die nog vele bezwaren hebben. Zou het wel voor mij zijn? Dacht jij dat je voor niets onder het woord van God verkeert? Dacht jij dat de Heere Jezus zijn kruisverdiensten niet aan u zou willen schenken? Dacht u dat hij u niet bedoelt als hij heden tot u spreekt? De discipelen die zijn het gaan begrijpen. Toen de Heere hun verstand en de schriften opende. Want ze begrepen van wie er gesproken werd in de profetie van Jesaja 53. Ze mochten het persoonlijk beleven dat de Heere ook voor hun overtredingen verwond is. En ik kan me voorstellen, gemeente, dat hun monden na Pasen overliepen van Gods eer. Hij volhardt, en Thomas die mist dat alles, die volhardt in het ongeloof. En hij heeft dan ook nog geen rust voor zijn ziel. Hij heeft nog geen rust voor zijn ziel in het verzoenend sterven van de Heere Jezus gevonden. Maar aan de andere kant profiteert Thomas ook van de samenkomsten van zijn vrienden. De discipelen zouden mogelijk gedacht kunnen hebben dat aan de afwezigheid van Thomas, ja, daar is toch niks aan te doen. Maar dat deden ze niet. Hoewel ze Thomas niet tot geloof konden brengen, was hun getuigenis van voor Thomas krachtig om op die tweede zondag na Pasen in Jeruzalem bij hen aanwezig te zijn. En dan, evenals op de eerste paasmorgen, staat de Heere in hun midden. En ook nu waren de deuren, zoals de vorige keer het geval was, gesloten. En ook nu komt de Heere in hun midden met de gebruikelijke, maar toch zoveel betekenisvolle vredegroet. Een groet die voor Thomas veel zal betekenen. Dat zien wij in onze tweede gedachte. De enige mogelijkheid van het bevel te geloven zonder te zien. Gemeente, jonge vrienden, de Heere Jezus die beveelt Thomas, zonder hem een verwijt te maken, om zijn vinger in de handen en in de zijde van de Heere Jezus te steken. Thomas die had toch gezegd: indien ik in zijn handen niet zie het teken van de nagelen. De Heere zegt: zie mijn handen. Thomas die heeft toch gezegd: en mijn vingers steken in het teken der nagelen. De Heere zegt: breng je vinger hier. Thomas die heeft gezegd: en steken mijn hand in zijn zij. De Heere zegt, breng uw hand en steek ze in mijn zij. Thomas heeft gezegd, ik zal geenszins geloven. De Heere zegt, en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En door deze neerbuigende wijze van handelen van de Heere Jezus tot Thomas, is dat voor Thomas een aanwijzing dat het wis en waarachtig en zeker is dat de Heere het is die voor hem staat. En de liefde van de Heere Jezus is niet verminderd. Ja, de Heere Jezus kon Thomas scherp bestraffen. Maar hij treedt Thomas juist liefdevol tegemoet. Dan kan de vraag oprijzen of Thomas eigenlijk deed wat de Heere hem beval. Het antwoord, dat wordt niet specifiek gegeven. Het is mogelijk dat hij het gedaan heeft. Maar daarop kan je ook een wedervraag stellen. Of Thomas überhaupt een andere keuze had. Was Thomas niet verplicht te doen zoals hem bevolen werd? De Heere heeft in zijn verschijning aan de discipelen toch gezegd, ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet en weest, want een geest heeft geen vlees en benen gelijk gij ziet dat ik heb. En Johannes die getuigt hetgeen wij gezien en hetgeen wij gehoord hebben met onze ogen en met hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Rel, die zegt van dit schriftgedeelte dat het is geschreven om Gods kinderen te vertroosten. De Heilige Geest, die wist dat er tragen van hart en dat er twijfelaars onder de volgelingen van de Heere Jezus zouden zijn. En nu toont de Heilige Geest ons dat de Heere Jezus vol van geduld en vol van medelijden is. En de Heilige Geest die toont dat de Heere alle tekorten van zijn kinderen wegneemt. Want toen Thomas de woorden van de Heere Jezus hoorde en mogelijk zijn handen zag en de littekens voelde, toen zag hij wie daar voor hem stond. En hij roept het uit, mijn Heere en mijn God. En dat is een belijdenis die in het licht staat van de voorafgaande bevinding van Thomas. Dat zouden wij zeggen, gemeente. Dat zouden wij denken. En daarmee zou het een menselijke zaak worden. Dan zouden wij met de eer van God gaan strijken. Dan zouden we Christus vergeten en hem ongemerkt naar de zijlijn opschuiven. Maar deze belijdenis van Thomas, die moet gezien worden in het licht van de onmiddellijke zelfopenbaring van de Heere Jezus. Gemeente, jonge vrienden, we zien in deze derde verschijning van de Heere drie wonderlijke zaken. Het eerste wonderlijke aspect is dat de Heere aan alle eisen van zijn twijfelende discipel voldoet. Thomas die wordt toegestaan, ja eigenlijk volgens de grondtaal bevolen, om de littekens van de wonden in het lichaam van de Heere te zien en te betasten. En deze liefdevolle benadering van de Heere tot zijn kind, dat doet Thomas tot de belijdenis komen, mijn Heere en mijn God. Thomas die wil daarmee langer zelf niet heersen of voorwaarden stellen. Nee, hij ziet in de Heere Jezus zijn meerdere. Hij ziet de Heere. Ja, hij ziet God. Wat een liefde van de Heere Jezus. Zoals hij Thomas overtuigt tot het geloof. En de Heere Jezus, die herinnert Thomas niet aan zijn eerdere omgang over de aarde. De Heere Jezus is naar deze aarde gekomen om verloren zondaren met God te verzoenen. Om hen zijn vrede te schenken. Het zou voor de Heere geen moeite zijn om dat nogmaals voor Thomas over te doen. Maar de Heere die verheugt zich daarin, ook vandaag. Om zondaren die naar zijn voornemen geroepen zijn, tot het hart te spreken. Vrede, zij u lieden. Kind van God, je bent gered. Alleen maar omdat Christus tot je kwam met zijn woord. En dat hij de vrede met God schonk, die toornde over je zonde. En dat hij je gezegd heeft dat zijn verzoenend sterven een einde van de toorn van God heeft gemaakt over je zonde. En hij heeft je opgedragen in geloof over te geven aan zijn uitgestrekte armen. En als je dat hebt ontdekt, dan zie je dat Christus je vrede met God en het eeuwige leven schenkt. Het tweede wonderlijke aspect van deze verschijning is dat de Heere ook de oorzaak van de verzoening met God toont. Hij laat de littekens van het offer zien dat hij aan het kruis heeft gemaakt voor de zonde. En de Heere die laat je steeds het kruis zien. Om het geloof in je aan te wakkeren. Om daarmee de vrede te garanderen. Jonge vrienden, als je twijfelt over Gods liefde, over Gods bemoeienis met je, kijk naar het kruis op Golgotha. Daar ligt je enige behoud. En als je God niet ervaart, en als je geen vrede met hem hebt, denk eens aan de wonden van de Heere. En zie de prijs die hij betaalde om aan God volkomen genoeg te doen. Dat zijn bloed tot een volkomen verzoening van al je zonden zou worden. De Puritein Pink die schrijft over de verschijning van de Heere Jezus aan Thomas. Als we zijn afgedwaald, wat roept ons terug? Niet de ingewikkeldheid van de geloofsleer, maar de grote waarde van de verzoening. Want het was door het zien van de littekens van de wonden van de Heere dat alle twijfel bij Thomas deed wegjagen. Zijn eigen gerechtigheid werd verdreven en het deed hem aan de voeten van Christus in aanbidding neerknielen. Het derde wonderlijke aspect van deze verschijning is dat de Heere bijzondere pastorale zorg aan Thomas toont. De Heere is dus de goede herder. Aan de ene kant beantwoordt de Heere genadig alle verzoeken van Thomas. Daarmee wordt niet het ongeloof van Thomas bekritiseerd. Hij behandelt Thomas in overeenstemming met zijn zwakheid. Net zoals een verpleegster een pasgeboren baby behandelt. Aan de andere kant zien we dat de Heere Jezus op deze wijze de waarheid van zijn goddelijkheid toont. Hoe kon de Heere anders weten wat Thomas gezegd had? Hij moest dan toch wel de opgestaande levensvorst zijn. God die in het verborgene ziet. Thomas kom tot geloof. Niet vanwege het getuigenis van zijn vrienden, hoe waardevol dat ook is, maar het is alleen door Gods welbehagen en door zijn zondaarsliefde dat Thomas tot geloof komt. Ziet u, de zaligheid ligt buiten ons in Christus. De Heer Jezus die openbaarde zichzelf aan Thomas. En wel zo dat Thomas niet langer ongelovig kon blijven. Gemeente, misschien mogen we zeggen dat in alle vier de evangeliën er geen groter getuigenis van het geloof staat dan deze van de eerstgelovige van die ongelovige Thomas. En Thomas antwoordde en zei tot hem: mijn Heere. Zoals Thomas de Heere belijdt, moet iedere christen dat doen. Want Thomas noemt ten eerste de Heere Jezus mijn Heere. En daarmee toont Thomas zijn afhankelijkheid aan de Heere voor verlossing. Voor verlossing, voor aanbidding en voor gehoorzaamheid. Thomas die zegt datgene wat in Psalm 16 staat: o mijn ziel, gij hebt tot de Heere gezegd, gij zijt de Heere, mijn goedheid raakt niet tot u. Er zijn mensen die zich christen noemen om de verlossing van Christus te verkrijgen. Maar ze willen niet dat hij koning over hen is. Thomas die weerlegt deze gedachte. Want het geloof in Christus vereist een volledige overgave aan de Heere. En ten tweede belijdt Thomas de godheid van Christus. Want hij zegt: mijn God. Thomas geloofde hem die hij die dag heeft aangeraakt, niet als mens, maar ook als God. Door zijn priesterlijke tussenkomst en door zijn genoegdoend offer voor de zonde en door zijn volkomen verzoening toont de Heere Jezus dat hij God is. En dat eist geloof en bekering. Thomas die aanbidt de Heere Jezus en beleidt hem als zijn Heere. De zaligmaker voorspelt in de schriften als de enige ware levende God die om onze zaligheid mens is geworden. Beleidt u deze zaken als de waarheid voor de Heere Jezus? Als jij dat doet, dan moet je ook dat andere woordje toevoegen wat Thomas deed. Thomas beleidt de Heere Jezus niet alleen als Heere en als God. Nee, hij beleidt de Heere Jezus als mijn Heere en mijn God. Hij mag hem in het geloof toe-eigenen. De Heere die komt tot u, tot jou in het gewaad van het gepredikte woord. En hij wil alle twijfel en ongeloof bij je wegnemen. Dat je hoofd is neergebogen en dat je door vertwijfeling geen lust hebt in 's hoogste lof. Maar de opgestane paasvorst, de opgestane zoon van God, die breekt juist door de geslotenheid van het hart heen. En die doet zijn liefdevolle stem horen. En die doet het hoofd opheffen. En die doet de littekens van het kruis in zijn handen en in zijn zijde zien. En dat de Heilige Geest in het hart werkt, mij doet stamelen. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Wonder van genade. Laat dat geloof dan ook meer en meer in mijn hart gevonden worden. Hij moet wassen en ik moet minder worden. Mijn Heere en mijn God. dan ben je een gezegend mens. Zoals we in onze laatste gedachten zullen zien. Zingen wij eerst gemeente Psalm 116, vers 1, 4 en 5. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Het vierde vers, de eenvoudige wil God steeds gadeslaan. En het vijfde vers, gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. Psalm 116, de versen 1, 4 en 5. Zaligheid van dit bevel, onze laatste gedachte. Jezus zei tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jongens en meisjes, Het kan moeilijk zijn om te geloven. En toch eist de Heere dat. De Heere eist geloof en bekering. Bid daarom de Heere dat Hij dat geloof in je hart wil leggen. Bid, ik geloof, Heere. Kom een ongelovigheid te hulp. Dat je ook, net zoals Thomas, mag zeggen, mijn Heere en mijn God. Dat je ook in je jonge leven het eigendom van de opgestaande paasvorst mag zijn. Gemeente, jonge vrienden, er is niks verkeerd mee met die belijdenis van Thomas. Maar er is wel iets verkeerd op de wijze waarop hij tot geloof komt. Want hij zou moeten geloven zonder te zien. En voor degene die na Thomas tot geloof komen, zegt de Heere, zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Geloof als het resultaat van zien is goed. Maar geloof als het resultaat van het gehoorde is verreweg het beste. Dat maakt de schrift ons ook duidelijk. Petrus, die horen we zeggen, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. In de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Hebt u, heb jij nog voorwaarden, nog eisen, zoals Thomas, om tot geloof te komen? Zaken die je moet zien, zaken die je moet ervaren, voordat u in de Heere Jezus gelooft. De Heere kan mogelijk uw vragen niet beantwoorden zoals u dat wilt. Maar hij komt tot u als u hem in zijn woord zoekt. En de Heere die herinnert Thomas eraan dat er ontelbare gelovigen zalig zullen worden zonder Christus daadwerkelijk gezien te hebben. Maar door het gepredikte woord van de discipelen, van de apostelen, zullen zij hem met ogen van het geloof zien. En het is door zijn woord dat de Heere voor u staat en u oproept tot geloof en bekering. Dat het met een zelfopenbaring die even waar en krachtig is als dat het Thomas destijds op zijn knieën bracht. Met dezelfde zegen voor hen die geloven. De Heere verzekert Thomas dat als u gelooft zonder hem gezien te hebben, zalig bent. Nou, en wat is dat dan, die zaligheid? Wat is dat dan, die zegen? Ieder die tot geloof en bekering komt, worden de zonden uit vrije genade vergeven. Wordt uit vrije genade het eeuwige leven geschonken. Wordt als Gods dierbaar kind omhelst. Wordt van het komend oordeel bevrijd. En die zal met Christus opstaan in een nieuw leven. En als je dan ziet op jezelf, op je ongeloof, op je onbekeerlijkheid, en Christus, die komt dan zo naar je toe met zijn volbracht middelaarswerk. stamel je dan niet? Mijn Heere en mijn God. Gemeente, we ontvangen nu geen lichamelijke verschijningen meer van de Heere. Het was toen nodig om zijn opstanding te bevestigen tussen Pasen en tussen hemelvaart. Maar hij opent nog steeds blinde ogen om hem door het geloof te aanschouwen. En hij doet door zijn geest de gemeenschap ervaren met hem als de levende, de opgestane vredevorst. Hij opent de schrift om te laten zien dat hij lijden moest aan het kruis. Hij opent de ogen dat u hem mag kennen als de zaligmaker die uw zonde wilt verzoenen. Bent u daar nog vreemd aan? Laat u met God verzoenen. En denk niet, als God me hebben wil, dan krijgt hij me wel. Dat leert de Bijbel nergens. Zoek hem daarom, terwijl hij te vinden is. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. Ik mag u de levende Christus aanprijzen. De opgestane uit de doden, die dwars door gesloten deuren heen komt. En deze verschijning aan Thomas, die toont ons dat God geestelijk dode zondaren opwekt tot het leven. Dat hij ze roept uit de duisternis van het ongeloof tot de kennis van hem als het licht van de wereld. Pasen is dat de levende Christus het leven uitdeelt dat hij verworven heeft. Hij opent blinde ogen en hij opent gesloten harten. Hij opent de schriften. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Laat u met God verzoenen. Jongens en meisjes, maak er ernst mee. We zijn er in de afgelopen week mee geconfronteerd. Het leven, dat is een handbreed gesteld. Het leven, dat is een damp. Maak er ernst mee en zoek in je jonge jaren de Heere, voor het voor eeuwig te laat is. En gemeente, wat is het dan een genade om je eigen gerechtigheid te mogen verliezen. En om de zaligheid van deze opzoekende, opgestane heiland te mogen vinden. Vind je het moeilijk te geloven? Kom maar, zegt de Heere. En leg je hand maar in mijn doorboorde handen. Vertrouw je maar aan mij toe. Dan mag je met mij door het leven gaan naar de eeuwige heerlijkheid. Ik maak je tot mijn bruid. Ik heb je lief. Ik heb je toch opgezocht toen je niet geloofde? Ja, gemeente. Dan kan je zonder de Heere Jezus niet meer door het leven. Je hebt een honger en een dorst naar hem. Hij is je dierbaar geworden. Je gaat de belijdenis van Thomas overnemen. Mijn Heere en mijn God. Dat is het kenmerk van het ware geloof. Dat je het Christus in het geloof omhelst. Calvijn die zegt dat het ware geloof niet blijft hangen in het zien van de toestand van de tegenwoordige zaken. Het ware geloof dat ziet niet om naar de zaken die in de wereld zijn. Maar het hangt aan de mond van God en het steunt op Gods woord. Het ware geloof dat verheft zich boven de gehele wereld uit om het anker van het geloof in de hemel vast te maken. Het ware geloof dat is gegrond op Gods woord en het gaat alle menselijke bevatting te boven. En dan wordt er gestameld, geroepen, ziende die opgestane paasvorst, mijn Heere en mijn God. En met deze belijdenis van Thomas heeft de evangelist Johannes het doel van zijn evangelie bereikt. Want met de belijdenis van Thomas keert het evangelie van Johannes als het ware weer terug naar het begin. Naar de godheid van Christus. Johannes die zegt dat in hoofdstuk 1. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Het doel van de evangelist was om aan te tonen dat de Heere Jezus werkelijk God is. Dat hij de Zoon van God is. De opstanding en de verschijningen aan de discipelen en ook aan Thomas, die getuigen dat de Heere werkelijk de naar aarde gezonde Zoon van God is. Voor Johannes is er geen hogere waarde van zijn evangelie dan dat de ongelovige met de genade van de zaligmaker wordt geconfronteerd. Om ook tot die belijdenis van Thomas te komen, mijn Heere en mijn God. Het evangelie van Johannes, dat is niet alleen waarheid, maar het is ook zaligende waarheid. Hij zegt, opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Daar eindigt het evangelie van Johannes. Met als toevoeging het doel van zijn evangelie. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan, die niet geschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, Johannes die eindigt het hoofdstuk met opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Dat houdt in dat het geloof een voortgaand proces is. En dat het geloof steeds weer versterkt moet worden. Om de aanvallen van de Satan, van de wereld, maar het meeste nog van je eigen boze ik te kunnen weerstaan. En dat kan alleen maar als de ogen en het hart gericht zijn op de Zoon van God, waardoor het leven te verkrijgen is. Ja, het eeuwige leven in zijn naam. Dat in en door die naam de zaligheid te verkrijgen is. Schuldige zondaren mogen hun opgestane vredevorst in het geloof omhelzen. Gebondenen worden in de ruimte gezet en de naam van de Verlosser wordt door hen verheerlijkt en geprezen. Nu in beginsel, maar straks voor eeuwig. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Mijn God, niets gaat uw roem te boven. U prijs ik tot in eeuwigheid. Amen.